Daarna lezen we uit Gods woord Joshua 7, vers 1 tot en met 15. Joshua 7, vers 1 tot en met 15 is de schriftlezing.
Maar de kinderen Israëls overtraden door overtreding met het verbannene. Want Achan, de zoon van Garmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zera, uit de stam van Juda, nam het verbannene. Toen ontstak de toren des Heren tegen de kinderen van Israël. Als Jozua mannen zond van Jericho naar Ai, dat bij Bet-Aven ligt, aan het oosten van Bethel, zo sprak hij tot hen, zeggende: trek opwaarts en bespied het land. Die mannen nu trokken op en bespieden Ai. Daarna keerde zij weder naar Jozua en zeide tot hem, dat het ganse volk niet optrekken, dat er omtrent 2000 mannen of omtrent 3000 mannen optrekken, om Ai te slaan. Vermoei daarheen al het volk niet, want zij zijn weinigen. Alzo trokken derwaarts op van het volk omtrent 3000 man, dewelke vloden voor het aangezicht der mannen van Ai. En de mannen van Ai sloegen van dezelve omtrent 36 man, en vervolgden hen van de poort tot Schebarim toe, en sloegen hen in een afgang. Toen versmolt het hart van het volk, en het werd tot water. Toen verscheurde Jozua zijn klederen, en viel op zijn aangezicht ter aarde voor de ark des Heren, tot de avond toe, hij en de oudste van Israël, en zij wierpen stof op hun hoofd. En Jozua zeide: ach, Heere, Heere, waarom hebt gij dit volk door de Jordaan ooit doen gaan, om ons te geven in de hand van de Amorieten, om ons te verderven? Och, dat wij toch tevreden geweest en gebleven waren aan gene zijde van de Jordaan. Och, Heere, wat zal ik zeggen, nademaal dat Israël voor het aangezicht zijner vijanden de nek gekeerd heeft? Als het de Kanaanieten en alle inwoners des lands horen zullen, zo zullen zij ons omsingelen en onze naam uitroeien en van de aarde. En wat zult gij dan uw grote naam doen? Toen zeide de Heere tot Jozua: sta op. Waarom ligt gij dus neder op uw aangezicht? Israël heeft gezondigd en zij hebben ook mijn verbond, het welk ik hun geboden had, overtreden. En ook hebben zij van het verbannene genomen, en ook gestolen, en ook gelogen, en hebben het ook onder hun gereedschap gelegd. Daarom zullen de kinderen van Israël niet kunnen bestaan voor het aangezicht van hun vijanden. Zij zullen de nek voor het aangezicht van hun vijanden keren, want zij zijn in de ban. Ik zal voortaan niet meer met u lieden zijn, tenzij gij de ban uit het midden van uw lieden verdelgt. Sta op, heiligt het volk, en zegt: heiligt u tegen morgen, want alzo zegt de Heere, de God van Israël, er is een ban in het midden van u Israël, gij zult niet kunnen bestaan voor het aangezicht van uw vijanden, totdat gij de ban wegdoet uit het midden van u. Gij zult dan in de morgenstond aankomen naar uw stammen. En het zal geschieden, de stam welke de Heere geraakt zal hebben, die zal aankomen naar de geslachten. En welk geslacht de Heere geraakt zal hebben, dat zal aankomen bij de huisgezinnen. En welk huisgezin de Heere geraakt zal hebben, dat zal aankomen, man voor man. En het zal geschieden, die geraakt zal worden met de ban, die zal met vuur verbrand worden, hij en al wat hij heeft, omdat hij het verbond des Heren overtreden heeft, en omdat hij dwaasheid in Israël gedaan heeft.
Wij horen vanmorgen gemeente Jozua in zijn gebed spreken: wat zult gij dan met uw naam doen? We zijn op dit moment bezig in deze zomerperiode met het bepreken van het boek Jozua. En we zijn vandaag aangekomen bij hoofdstuk 7. En zowel vanmorgen als vanmiddag, vanavond, zal dit hoofdstuk bepreekt worden. Vanmorgen vooral het gebed van Jozua. De tekst voor de prediking daarom is Jozua 7 vanaf vers 6 tot en met 11. En ik lees alleen de kern En dat is vers 10, waar de Heere tegen Jozua zegt: sta op, waarom ligt gij dus neder op uw aangezicht? Het thema waaronder deze woorden worden verkondigd is: Jozua verootmoedigt zich voor God. Jozua verootmoedigt zich voor God. Twee punten. Allereerst is het een verward gebed. Het gebed van Jozua, een verward gebed. En in de tweede plaats een duidelijk antwoord. Dus een verward gebed en een duidelijk antwoord. Dat Jozua verward en ontredderd is, gemeente, dat laat zich natuurlijk wel raden. Als je als generaal, als hoofd van het leger op een voorzichtige wijze te werk bent gegaan, je hebt eerst een aantal verspieders vooruitgestuurd om het achterland van Jericho te verkennen, waar dat kleine dorpje Ai ook ligt. Die komen terug met een gedegen rapport, een duidelijk verslag. Ze beschrijven de situatie en ze hebben ook gekeken met de ogen van een soldaat. Wat is nodig om deze plaats te kunnen overmeesteren? En ze doen dan ook een voorstel: stuur maar 2.000 of 3.000 man, meer is ook niet nodig, want het is maar een heel klein plaatsje. En Jozua neemt dan nog eens een keer het zekere voor het onzekere. Hij kiest niet voor 2, maar voor 3.000. Je stuurt die mannen weg vanuit de wetenschap: de Heere zal voor u strijden, gij zult stil zijn. Je keert dan terug naar je tent om de andere dingen die op je wachten ook te kunnen afhandelen. En na enig moment hoor je geschreeuw in de verte. Een geschreeuw dat overgaat in gehuil. En je schrikt en je springt op en je rent je tent uit. En dan zie je het voor je ogen gebeuren, hoe mannen berooid zonder wapens, gekneusd en verwond door de strijd en dragend ook lichamen van soldaten, van mensen uit je eigen volk. Dan ben je helemaal verslagen en ontred. Wat is er gebeurd in deze dag? Wat niemand had verwacht. En wat niemand ook bij had stilgestaan, dat is wel gebeurd. Men sprak en handelde alsof de overwinning al was behaald. En daar is ook al een reden trouwens toe. Had de Heere dat ook niet beloofd? We hebben dat meer dan eens gezien gaandeweg het boek Jozua. Dat God waar maakt wat hij beloofd had aan het begin van Jozua's optreden. Ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. En had de Heere dat trouwens ook niet op een hele indrukwekkende manier bewezen bij de muren van Jericho. Een stad die zonder slag of stoot viel in de handen van Israël. En daarin liet God zien dat hij zijn belofte op een heerlijke wijze vervult. Op zijn eigen wijze zijn raad volvoert. En ook zijn volk laat delen in die heerlijkheid. Maar dan opeens dit. En dat doet natuurlijk wat met je. Zo in één keer, met één klap, alles wordt weggevaagd. En dat niet alleen, als je ook hoort wat er precies gebeurd is, dat die strijd wordt aangebonden. En dat die paar mannen, het was een minderheid, het legertje van Ai ten opzichte van die grote meerderheid, het leger van Israël. Als deze weinige mensen in staat zijn om die soldaten op de vlucht te laten slaan. En dan ook nog eens een keer in onze vertaling in de achtergang hen te slaan. Dat betekent op de vlucht. Dus ze worden nog eens een keer overmeesterd terwijl ze wegvluchten. En in hun rug worden ze ook een keer aangevallen. Dat getuigt ook van heldhaftigheid, van moed van je tegenstander. Het is niet zo dat Ai dit leger had afgeslagen en toen zich weer veilig had teruggetrokken achter de beschermde dingen van Ai, maar ze hadden het ook gewaagd om het leger te volgen. Achterna te zitten, daar moet je deuren voor hebben. En het lukte hun ook om op de terugtocht van Israël, of ik moet eigenlijk zeggen op de vlucht van Israël, meerdere mensen te verwonden en te doden. En dan sta je daar dan. Van het een op het andere moment, van victorie in verdriet. Dat doet wat met je. En dat doet ook wat met Jozua. We zien dat ook gebeuren. Hij scheurt zijn kleren, werpt stof op zijn aangezicht, vlucht naar de tabernakel, buigt daar voor de ark des Heeren, roept de oudsten samen, voor zover ze nog geroepen moesten worden. Heel het volk is in reproer en in verslagenheid, ook in verdriet gedompeld. 36 mannen zijn gesneuveld. Dat betekent dat 36 weduwen hun verdriet op dit moment uitklagen. En dat laten we daar maar van uitgaan. In 36 gezinnen kinderen hun vader moeten gaan begraven. En je voelt je daar verantwoordelijk voor als leider van het volk. En dat neem je mee. En dat niet alleen, Jozua is ook een man, zo hebben we hem leren kennen, die de Heere vreest. En dat betekent dat hij alles wat er gebeurt in het dagelijks leven ook direct plaatst voor Gods aangezicht. Dat is toch kenmerkend voor de vrezen des Heeren. Dat is een wandelen onder Gods oog, tot in de kleinste dingen van het dagelijks leven wordt de Heere daarbij betrokken. Laat staan bij deze ingrijpende gebeurtenissen. Jozua vlucht naar de tabernakel en hij stort zijn hart uit voor God. En die ontreddering die doorklinkt en die zijn ziel heeft overmeesterd, je hoort dat ook doorklinken in het gebed van Jozua. Een gebed dat begint met emotie. Ach, Heere, Heere! Een woord wat als het ware alles wil samenvallen en in één keer wil neerleggen voor Gods aangezicht. Een woord dat de verdriet meeneemt, het woord dat de ontreddering meeneemt, het woord dat de verslagenheid meeneemt, het woord dat de vragen meeneemt en het in één keer neerlegt voor God. Ach, Heere, Heere. Het is niet alleen een uitroep aan het begin van zijn gebed. Na dat ene woordje acht volgt nog twee keer het woordje och. Je ziet het gewoon voor je, een gebroken man, een verslagen man die daar in zijn verslagenheid ligt op de grond. En zo zijn nood en zo zijn vragen en zo zijn verdriet en zo zijn vertwijfeling neerlegt voor God. Hoe hij dat doet, wel op een hele eerlijke manier. En dat is wat mij het meest trof eigenlijk, gemeente. Ook al zullen we zien dat dit gebed verward is. En daarin hoort u toch al iets doorklinken ook van, ik zeg het heel voorzichtig, van een stukje afkeuring. We zullen dat ook zo meteen zien. Maar laten we goed voor ogen houden. Neemt u dat alstublieft ook mee al luisterend. En neemt u dat vooral mee terug naar huis. Dat al hebben wij verwarde gebeden. En al moeten wij ons voor onze gebeden schamen. Hij bidt wel. En ik ben bang dat we dat niet van iedereen hier kunnen zeggen. In de gemeente en onder de gasten. En dat betekent dat u zonder God leeft. Iemand die niet bidt, die kent God niet. En dat is aangrijpend. Ook u maakt soms dingen mee in je leven die totale ontreddering geven. Waarin je voor je gevoel, zo zeggen dat dan wel eens tegen elkaar, je wereld instort. En u gaat dan op de bank zitten. Of op bed liggen. En Jozua knielt. Bidt. Al is het dan vol ontreddering en al is dit gebed verward, zoals we dat zo misschien meteen zien, hij heeft wel een adres. Deze geschiedenis wijst dat je zelfs met je verwarde gebeden en met gebeden waarvan je achteraf moet zeggen, dat had ik misschien niet zo moeten verwoorden, toch terecht kan bij God. De Heer zit niet te wachten, gemeente, op onze gepolijste verhalen. Vol met mooie woorden, lange halen. Maar als God zegt, stort je hart nou uit voor mij. Laat het dan maar een verward gebed zijn. Maar het is wel een gebed tot God. Waarom het een verward gebed is, wel de vragen buitelen over elkaar. Laten we het maar eens even lezen, gemeente, hoe Jozua dat ook tegenover de Heere uitspreekt, als hij dan de Heere aanspreekt. En dat niet alleen, maar je hoort ook in die vragen ook allerlei andere dingen doorklinken die Jozua ook voor Gods aangezicht legt. Ik lees met u even vanaf vers 7. Er staat, ach Heere, Heere, dan komt het, waarom? Mag dat niet om je gebed? Ja, zeker mag dat. Juist waarom? En laten we niet meegaan met die algemene opmerking die zo vaak als een dooddoener ergens wordt neergelegd. Je moet niet vragen waarom, maar waartoe. Dat staat nergens in de Bijbel. Er staan meer waarom vragen in de Bijbel dan waartoe vragen. En dat is ook in het besef, gemeente, dat God niet altijd het doel van tegenslag laat zien aan deze kant van het graf. God is soeverein. Het trekt niet altijd de lijnen door voor ons persoonlijk. Waarom? Dat mag. Denk aan hem die dat in zijn diepste nood en angst heeft uitgesproken. Waarom hebt gij mij verlaten? En in die waarom-vraag klonk ook het waarom in zijn volle kracht door. Christus die daar hangt in zijn onschuld en heilig naïef die vraag stelt. Waarom? Hij is zich van geen kwaad bewust waarom hij daar hangt in de Godverlatenheid. Daarom klopt hij aan bij God. Maar als ik even verder lees, gemeente, in deze vraag, kijkt u maar even met me mee, dan staat er: waarom hebt gij dit volk door de Jordaan doen doorgaan? Om ons te geven in het land van de Amoriet. Om ons te verderven. Dit waarom-vraag is dus niet een open vraag, alsof Jozua bij dat waarom stopt. Waarom, heren? Maar als hij verder gaat in het gebed, dan geeft hij zelf al antwoord op die vraag. Waarom? Wel daarom, heren, om ons aan de andere kant van de Jordaan, onze graven te delven. Onze soldaten te begraven. Onze weduwe te troosten. Daarom. Trouwens, Jozua, je zegt dat nou wel zo. Maar het was toch Gods bevel? De Jordaan overtrekken. Je kan je toch herinneren, Jozua, hoe de Heere dat bevel ook heel concreet uitwerkte. De Heere zette je niet over met bootjes over de Jordaan. En die liet je ook geen brug bouwen over de Jordaan. Nee, God baande door die woeste baren voor jou en je volk toch een pad. En zorgde ervoor dat je droogvoets daardoor kon gaan. Je hebt daar toch die stenen op gericht met dat bevel van de Heere. Als nou je kinderen vragen straks aan jou als vader: waarom staan deze stenen hier? Dan kun je zeggen: daarom. God heeft ons hier door deze Jordaan gebracht. Droogvoets. Hij baande dat pad. Hij liet toen al zien dat hij voorop gaat. Niet alleen bij de Jordaan, maar ook bij Jericho. Trouwens, Jozua, waar is dat eigenlijk, Jericho? In jouw gebed. Of lees ik het nou verkeerd, gemeente? Vers 7. Als Jozua dan die plaats gaat noemen, de Amorieten die er wonen, dan zegt hij verder: en och, dat wij toch tevreden geweest waren en gebleven waren aan de andere kant van de Jordaan. En Jozua noemt wel de teleurstelling in dit gebed, de Amorieten, waar Ai toe behoorde tot dat volk. Maar ben je vergeten, Jozua, wat God in Jericho heeft gedaan? Toen stelde je ook geen waarom-vraag. Waarom krijgen wij deze onneembare vesting als een geschenk uit uw hand? Ja, ik kom maar even bij u en ook bij mezelf. Dat heeft me een keer heel erg aan het denken gezet, gemeente. Ik kwam ergens in een gezin waar groot verdriet was. Toen zei die moeder op enig moment: dominee, de Heer heeft me bewaard tot hiertoe. Van waarom? Door me erbij te bepalen dat ik die vraag ook niet stelde toen het goed ging. Snapt u? Die vrouw kreeg in het verdriet te zien dat God dat toen verdroeg van haar. Al die gaven die de Heer in de loop van de jaren had gegeven. En ik denk dat wij dan wel naast deze vrouw kunnen gaan zitten. We nemen dat. We gebruiken het. En zijn er ook momenten dat je stilstaat. Gebroken wordt onder de goedheid van God. En dat dan ook die waarom-vraag uit je hart wordt geperst. Waarom, Heere, bent u zo goed voor mij? Ik hoor het niet in het gebed van Jozua. Wel de tegenslag, maar niet de zegeningen. En trouwens, als ik even verder kijk, dan hoor ik nog iets in dat gebed doorklinken. Jozua heeft het al van tevoren ingevuld om ons te verderven. Daarom heeft God, let u er even op wat hier gebeurt. Jozua zegt niet, die Amorieten die staan ons naar het leven, dat wist hij van tevoren. En Jozua zegt ook niet van tevoren, heren, die Amorieten hebben ons Nee, u hebt ons overgebracht. Met deze bedoeling, om ons te verderven. Ik kijk nog even verder, gemeente, vers 8 en 9. Heren, wat zal ik zeggen? Ja, Jozua. Misschien kun je beter even niets zeggen. Dat is ook bidden. Als de hand op de mond gaat. Je ziel stil wordt voor God. Zijn dat niet de teerste gebeden? Stille verwondering. Stille verwachting. Wat zal ik zeggen? Is dat een gebed om onderwijs? Nee. Dat is een man die in zijn verwarring zoekt naar houvast in zijn gebed. Je merkt daar iets in doorklinken, gemeente. Mag ik even verder lezen met u? Daar staat, na de maal dat Israël voor het aangezicht van zijn vijanden de nek gekeerd heeft. Als het de Kanaaniet en alle inwoners van het land horen, dan zullen ze ons omringen en onze naam uitroeien van de aarde. Jozua heeft hier als het ware al meteen de conclusie paraat in zijn gebed. Het is verloren. Die kleine stad Ai, dat is een voorbode voor die grote en laatste slacht. Ze zullen de volkeren optrommelen en ons omringen. En uiteindelijk in de pan hangen, zodat er niets en niemand van ons overblijft. De gemeente, ik hoor nog iets in dit gebed doorklinken. Als u deze woorden die Jozua hier gebruikt, legt in de geschiedenis die tot nu toe door Israël is geschreven, dan roept dat direct herkenning en herinnering op. Dat was bij een moment 40 jaar geleden, toen was Jozua nog wel even jonger, waar dat ook werd gezegd. Mozes had het bevel gegeven om die 12 verspieders te laten onderzoeken of wat voor land daar achter de Jordaan lag. En Jozua hoorde dat toe en ze kwamen terug ook met een verslag, net als nu. Het is alsof de geschiedenis zich herhaalt. Jozua en Caleb hoorden bij die enige twee die namens de Heere konden zeggen, inderdaad, de rest heeft gelijk, het is een onneembaar land, grote mensen, reus, onneembare vestingen, als je het menselijke wijs horizontaal bekijkt. Maar God heeft toch gezegd, ik zal dit land aan u geven. En toen ontstond er gemor bij het volk en klonken diezelfde vragen uit de mond van Israël. Waarom heeft God ons hier gebracht en waarom staan we hier aan deze kant van de Jordaan? We weten het wel, God wil ons vernietigen. We zijn ten dode opgeschreven. Och, waren we maar in Egypte gebleven. Hadden we het daar eens geweest met de manier waarop we werden behandeld, dan stonden we hier niet oog in oog met de dood. En Jozua, wat deed jij toen? Toen was jij toch met Caleb de enige twee die opstonden. En je wees toen op Gods belofte. Je waarschuwde toch het volk voor Gods afkeer en gunst en gericht. Waar is dat nu gebleven? Staan we goed, gemeente, laten we er alsjeblieft vanmorgen niet boven gaan staan. Als u de Heere mag vrezen, dan herkent u het. Als het geloof wordt beoefend, dan gelooft het geloof God. En als het geloof niet wordt beoefend, dan gelooft het geloof alles zonder God. En dan krijg je dit soort vragen. Dan krijg je een verward gebed. Ik wil er even bij stilstaan, gemeente, bij een verward gebed. Ook om te voorkomen dat dat door dezegene verkeerd wordt opgepakt. Er zijn veel oorzaken waardoor ons gebedsleven verward kan zijn. En er zijn ook verwarde gebeden waarvoor je je niet schuldig hoeft te weten tegenover de Heer. Mag ik zo een paar dingen even noemen? Ik denk aan diegenen onder ons die kampen met psychische zorg en moeite. En daarom zich zo moeilijk kunnen concentreren. In het dagelijks leven, maar vooral in de binnenkamer. Voor je gevoel schieten je gedachten alle kanten op en krijg je niet de rust, de innerlijke rust om je gedachten helder te verwoorden in je gebed tot God. En als je al neerslachtig bent, en je staat dan op van je knieën, dan bekruip je dat gevoel, ik kan er beter mee stoppen, want dit is toch ook zonde. Zonde voor God, is dit nou bidden? Laat heel duidelijk zijn dat u zich daar niet schuldig voor mag voelen. Omdat dat onmacht is. En denk maar eens aan de woorden van Psalm 5. De dichter dat zo teer neerlegt bij de Heer, sla iedere zucht. Nou, dat kun je niet ontkennen. Al was het alleen maar toen je opstond van je knieën. En je met een zucht tegen jezelf zei, ook dit wijst de Heer misschien wel af. Sla iedere zucht, mijn hart ontgleden, ootmoediga, schenk mij het genot, uws hels, mijn koning en mijn God. Denk aan nog een moment waarin je verward de knieën kunt neerzinken, bijvoorbeeld met ingrijpende gebeurtenissen. Traumatische gebeurtenis, waarin je helemaal uit het lood wordt geslagen. Voor je gevoel geen kant meer op kan, dan alleen maar naar Gods kant. En je hart uitstort voor de Heer, maar het is zo onsamenhangend, omdat je oversteld bent door de emotie. Is dat hier bij Jozua het geval? Nee, dat zullen we zo meteen wel zien. Maar dat wil niet zeggen dat het bij u niet zo hoeft te zijn. Integendeel, laten wij in onze ontreddering, laten wij in onze verslagenheid en laten wij ook in die momenten wanneer voor je gevoel alles wordt weggevaagd, de toevlucht nemen tot God. Al zijn het dan maar stamelende woorden en al zijn het dan maar onsamenhangende zingen. Maar het is toch waar wat ook op dat moment geldt. Die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. God wil dan toch de vleugelen van zijn barmhartigheid over je leven uitspreiden en je stillen bij hem. Daar komt onze ziel toch tot rust. Als je mag uitsnikken bij de Heer. Maar dat kunnen we van Jozua op dit moment niet zeggen, gemeente. Dat het alleen maar onmacht is. Er is duidelijk een oorzaak aan te wijzen waarom dit plaatsvond. Nu is de algemene lijn, ook in deze geschiedenis, en het zal me niet verbazen als u dat ook wel eens gehoord heeft, dat verschillende predikanten erop wijzen dat Jozua één ding vergeten is toen hij die verspieders het bevel gaf om de omgeving van Ai te gaan verkennen, namelijk om te bidden. Jozua die dan vol overmoed is, en wie herkent dat niet? Hij heeft toch prachtige dingen meegemaakt, rijke dingen gezien. De Heer heeft hem een grote weldaad geschonken. En nu heeft de moed zich dan als het ware meester gemaakt van het hart van Jozua. En zo in die houding gaat Jozua dan verder. Het gaat voor hem gevoel nu al van een leien dakje af. Hij heeft de Heer daar niet meer bij nodig, hoeft niet meer te bidden om de Heer, om zijn leiding en om zijn zorg. Geeft zomaar zonder gebed die verspieders het bevel om Ai te gaan verkennen. En dan is het natuurlijk wachten op het moment dat het misgaat. En laat het heel duidelijk zijn, vroeg of laat gaat het mis, ook in het leven van iemand die de Heere vreest als het gebed versloft. En als je de binnenkamer leeg laat, dan kom je God tegen onderweg in het leven. En dan ervaar je dat op niet op dat moment, het is wel genade als de Heer je dan een tik op de vingers geeft. Soms ook een hele harde tik. Zodat je handen weer vouwen. Maar toch, gemeente, stoelt die uitleg niet op de schrift. Hoe aantrekkelijk die uitleg ook is. Hè, want dan zou je ook in de prediking heel concrete toepassingen kunnen gaan maken. Maar we moeten denk ik ook voorzichtig zijn met het toeschrijven van zonde aan iemand waar de schrift over zwijgt. Zoals wij ook in het dagelijks leven voorzichtig moeten zijn met het trekken van conclusies. Nou ja, het is die persoon, het zal die en die reden wel hebben en dan vullen we het helemaal al in. En dat raakt dan de integriteit van mens. Dan zeggen we tegen elkaar, laat het eerst maar eens even horen uit zijn eigen mond. Of het wel klopt. Nou, dat kunnen we bij de geschiedenis van Jozua ook doen. Waarom klopt die uitleg niet? Wel, als dat het geval zou zijn, dat zodra er een tegenslag is, dat heeft dan te maken met het gebed van Jozua dat er op dat moment niet is en wordt de overwinning behaald, dan zien we heel nadrukkelijk in de schrift dat Jozua eerst zijn knie heeft gebogen, ik lees het nergens. Omdat het er niet staat, wil het niet zeggen dat Jozua niet gebeden heeft. Het tweede reden is omdat de Heere zometeen heel nadrukkelijk, zoals we dat zullen lezen, de oorzaak benoemt. En dan Jozua niet verwijt. Jozua, waarom heb jij niet eens je knieën gebogen? Dan had je dit kunnen voorkomen. Dan had ik in het gebed duidelijk gemaakt wat er aan de hand is. En als deze zware slag niet gevallen in Israël. En God benoemt zometeen heel concrete zonde. En de derde reden is, en dat is met de inzet van het hoofdstuk heeft dat te maken, kijkt u maar even met me mee in vers 1, daar staat, maar de kinderen van Israël overtraden. En dat plaatst deze geschiedenis van Achan, we zullen dat vanavond nog nadrukkelijker zien, direct tegen een andere achtergrond. Het heeft niet alleen te maken met de persoonlijke verantwoordelijkheid van Achan, wat hier zometeen gebeurt. Maar eerst zegt de Heer, het zijn de kinderen van Israël. En het staat niet alleen aan het begin van dit vers, vers 1. Het staat ook aan het slot van het vers van 1. Kijkt u maar mee, daar staat, zo ontstak de toren van de Heer tegen de kinderen van Israël. Dus de Heer is niet alleen toornig op Jozua en op Achan, maar op heel Israël. Ja, daar valt Jozua onder, dat is waar. Maar ook de rest van het volk. Ik stip het maar heel even aan, gemeente. We zullen dat vanavond uitvoerig zien. Maar wat een grote verantwoordelijkheid heeft Achan voor heel Israël. Kijk, en dan kunnen we ook meteen de reactie, nu zitten we in het tweede punt van de preek, daar waren we al sluipende wijze in terechtgekomen, dan kunnen we de reactie van de Heer ook begrijpen. En als Jozua dan op de knieën ligt, of eigenlijk op de grond ligt, ontredderd, in een houding van verootmoediging, dat de Heer tegen Jozua zegt, sta op, en u gaat God waarom zeggen. Waarom ligt gij dus neer op uw aangezicht, even vrij vertaald, de Heer zegt tegen Jozua, sta op. Deze hele vertoning was niet nodig geweest. Je had je kleren niet hoeven scheuren, Jozua. Je had geen stof op je hoofd hoeven werpen. Je had hier echt niet de hele dag voor de ark hoeven te liggen. Je wist wat er aan de hand is. Waarom? Wel, dat kun je gewoon lezen in je Bijbeltje. Wat had ik gezegd? Voordat Jericho werd ingenomen. Ik ben met je. Maar. Als er iemand is die mij bestilt. Door iets van het verbannene aan mij te ontvreemden. Dan ben ik tegen je. Er zijn dus ook gebeden, gemeente, die we achteraf gezien niet hadden hoeven bidden. Mag ik zo even twee praktische voorbeelden nemen? Je hoeft aan de Heere niet te vragen of die relatie met die onkerkelijke jongen en dat onkerkelijke meisje door kan gaan. Waarom niet? Omdat God zwart op wit in de Bijbel gezegd heeft, trek geen juk aan met een ongelovige. Punt. Het wordt anders als die jongen of dat meisje niet voor jou, maar voor de Heere naar de kerk komt. En dat dan zal die relatie verbreken. Hij of zij dan wel zonder jou, maar met God verder gaat. Je hoeft niet te bidden om die baan, waarvan je weet er is de zondagsrust mee gemoeid. Ook al is het nog zo aanlokkelijk. Ook al krijg je nog zo'n mooi inkomen. Ook al zeg je tegen je vrouw, we kunnen dit eigenlijk wel goed gebruiken, hè, dit salaris. We zeggen het tegen onze kinderen en laten we dat ook ergens gewoon volhouden. Je mag de Heere alles vragen. Maar deze geschiedenis maakt duidelijk dat er ook punten zijn die we niet hoeven te vragen. Omdat God van tevoren gezegd heeft, nee, dat gebeurt niet. Daarom hoeft Jozua niet te bidden. Ja, misschien moest hij wel een ander gebed doen. Namelijk toen hij terugging in zijn gedachten. En wij al bladeren het in ons Bijbeltje erachter komen dat wat we zo graag begeren met ons hart door de Heere verboden is. Maar hier in deze geschiedenis van Jozua, toen Jozua terugging in zijn gedachten. Ik heb zo duidelijk en concreet gemerkt, de Heere is aan mij zij. Hij ondersteunde mij. Hij gaf kracht en hij schonk die overwinning. En van het een op het andere moment slaat het om en is de Heere tegen mij. Wie was dat ook alweer die zo sprak toen ik hem voor het eerst zag, voordat Jericho viel? Dat was die engel. Toen vroeg ik het toch aan hem, bent u voor ons of bent u tegen ons? En toen zei die engel, en het bleek de engel des Heren te zijn, nee, geen van beide. Ik hoor niet bij Jericho en ik hoor niet bij jou. Ik ben de vorst van het hemelse Heerleger. Ik ben nu gekomen. Dat als treedt de Heere bij Jericho voor het volk. En dat dat geen automatische garantie is. Dus is de Heere vanaf dit moment altijd met ons, wat we ook gaan doen. Nee, die sterke band met God die gelegd was door de Heere tussen hem en het volk. Blijft ook een hele tere, kwetsbare band te zijn. Kwetsbaar op het moment als het geloof niet meer wordt beoefend, als het gebod van God wordt veracht, als iemand, hoe hij ook heet, iemand van de kinderen Israëls, bewust ingaat tegen Gods bevel en God is zijn heiligheid aantast, dan keert de Heere zich direct om en is hij een vijand voor zijn volk. Ik trek een paar lijnen, gemeente, en dan gaan we vanavond verder. In de eerste plaats maar even heel eenvoudig deze lijn. De Heere is dus nooit in onze handen vast te krijgen. God houdt zijn handen vrij. Ook in de omgang met zijn volk. Wij zijn met handen en voeten gebonden aan het woord van God. En de Heere heeft wat dat betreft in zijn woord geen woord Spaans of Frans opgenomen. Klip en klaar staat duidelijk wat de Heere van u en mij verwacht. Bij geen van de geboden hoeven we na te denken, ja, wat zal de Heere daar nou precies mee bedoelen? Laten we dat meenemen, gemeente. En geeft u dat ook gestalt in een, dat is het tweede, in een teer, nauwgezet leven. Met deze God valt dus niet te rommelen. Die bewaakt de grens die hij heeft getrokken. Of dat het nou deze tijd is of 2018. Dat doet aan de heiligheid van hem niets af. God hoeft zich niet aan te passen aan onze tijd. Nee, onder leiding en door het onderwijs van de Heilige Geest moeten wij ons in deze tijd aanpassen aan God. En dat noemt de Bijbel bekering en heiliging. Volgende leen. Deze geschiedenis maakt duidelijk wat we zo vaak al gezien hebben in de achterliggende tijd, de wisselwerking tussen woord en gebed. Maar hier zien we nu de andere kant. Meer dan eens hebben we tegen elkaar gezegd dat we in de gebeden de Heere mogen aanspreken op zijn woord, op zijn heerlijke beloften. En tot onze schaamte moesten we het zo vaak beleiden dat we de Heere zo vaak laten staan. Het kapitaal van de hemel wat bij wijze van spreken voor het oprapen ligt. We laten het zo vaak liggen tot in de binnenkamer toe. Wat zou ons gebedsleven aan kracht er winnen? Wat zou ons gebedsleven aan vrijmoedigheid winnen? Wat zou ons gebedsleven aan vertrouwen winnen? Wanneer we meer oog hadden voor de veelheid en voor de rijkdom van Gods belofte opgetekend op elke bladzijde van het woord. Maar er is hier ook een andere kant. Dat er ook grenzen zijn in de binnenkamer. En dat daarom Jozua die waarom vragen niet had hoeven stellen. Want God had van tevoren gezegd, Jozua, daarom. Dit gebeurt er. Dit gebeurt er. Als je daar de grens over gaat. Je had hier niet voor de ark hoeven te liggen. Je had eerst het volk moeten samenroepen. En op moeten roepen tot zelfonderzoek. En dan komen voor mijn aangezicht om mij te raadplegen. Zodat ik in de weg van het verbond zelf op jouw gebed de dader kan aanwijzen. Dan had je mij verheerlijkt. De laatste lijn, gemeente. Het is en blijft wel een gebed. Waarom? Wel, kijkt u even met me mee naar de slotwoorden van Jozua. Dan zegt Jozua aan het slot: wat zult gij dan, vers 9, met uw grote naam doen? En laat ik allereerst zeggen, gemeente, wat is het een zegen dat Jozua dit in zijn jonge leven eerder heeft gehoord? Waar dan? Wel bij Mozes. En Mozes die ook een paar keer die momenten heeft gehad met Israël, waar het volk over de scheef, dus over de grens ging. Denk alleen maar aan de geschiedenis van het gouden kalf. En waar Mozes van tevoren weet, daarom is God toornig op dit volk. Ze hebben mijn gebod en mijn verbond overtreden. En daarom keer ik me tegen het volk. En Mozes werpt zich dan op Gods aangezicht op de knieën. En hij smeekt de Heere, Heere, wat zult gij dan met uw grote naam doen? Dat heeft Mozes doorverteld. En Jozua heeft er ook meer dan eens van gehoord en heeft het zelf ook gezien. En de kracht, mag ik het eens zo zeggen, ook in de licht van de doopdienst, de kracht van die opvoeding klinkt door aan het slot van dit gebed. Dat al is deze Jozua totaal ontredderd. En vult hij al biddend al zelf de antwoorden in. God hoeft die waarom vragen niet te beantwoorden. Jozua vertelt zelf al aan de Heere wat de reden zou zijn. Maar op die laatste vraag, wat zult gij dan met uw grote naam doen? Dat is een open vraag. Dat is een vraag die God prikkelt in zijn jaloezie, in zijn heiligheid en in zijn verbondstrouw. Dat is een vraag waarmee je zelfs in je ontreddering hem raakt in zijn hart. Dat is een vraag die alles te maken heeft met de eer en de majesteit van God. Heere, wat zult u dan met uw naam? Wat die naam betekent? Nou, dat weet u toch wel. Ik ben erbij. Ja, al trok God zijn handen terug bij Ai. Met zijn hart was hij erbij. Het is en blijft zijn volk. Zijn oogappel. Dat zal hij zo meteen ook meten. Maar daarin zien we als het ware deze man in zijn ontreddering. Door die naam en door de kracht van die opvoeding aan de voeten van Mozes. Dat hij zich kan heroriënteren op God. Is dat ook soms het vertroostende, hè? In uw gebed al ben je totaal ontredderd. Maar kinderen, dat we elk gebed mogen afsluiten met die bekende, vertrouwde woorden. Verhoor ons om Jezus wil. Uw naam. Nee, dat is dan niet een vlag die de lading dekt. Een soort poetslap, vergun me dat ik het zo zeg. Jozua wordt door de Heer op zijn nummer gezet. Sta op. Scheid mij uit. Je had dat al lang kunnen weten. Maar dat antwoord van de Heer heeft alles te maken met zijn naam. Niet met medelijden voor de ontredderde Jozua. En niet met medelijden met het verdriet dat in Israël zijn intrede heeft gedaan. Men had dit kunnen voorkomen. Maar dat God tegen Jozua, al is het misschien een hard antwoord. Sta op, Jozua. Wil spreken. Terwijl er een ban in het volk ligt. Dit is de Heer nou ten voeten uit. Wanneer wij zijn vastgelopen in ons leven tot in de binnenkamer toe en voor ons gevoel geen kant meer op kunnen, ja, biddende wijs al de vragen meteen beantwoorden met allemaal verwijten naar de Heere toe. Dat God dan niet op enig moment zegt, ik zeg niets meer. Dit is geen gebed. Dit is aan niemand die aan mij komt vertellen wat ik mis heb gedaan. Mij te verantwoording roept. Maar dat God uit zichzelf, omwille van zijn naam, bij Jozua terugkomt en met dit volk in deze situatie verder gaat, dat is genade. Daarom, gemeente, al zijn wij soms onreddend, ook aan de voeten van de zalig maken. En al slingeren wij soms, vergun me dat ik het zo zeg, maar het doet denk ik wel recht aan wat er wel eens plaatsvindt in uw binnenkamer en wat er ook wel eens plaatsvindt in mijn binnenkamer. Al slingeren wij onze verwijten door onze gebeden naar de hemel. Dat God door het woord alsnog wil spreken. Wie kan dat nou klein krijgen? En laat hij dan verwijtend spreken. Dat doet hij hier ook. Sta op. Maar hij doet het wel omwille van zijn naam. En dan klinken deze harde woorden, gemeente, opeens ook hele tere woorden. Jozua, sta op. Ik leg mijn hand over je heen. Ik richt je op. En ik breng je bij mijn woord. Van daaruit gaan we weer verder. Amen.